Hoi luisteraar, wij zijn Hugo, Max en Leon van de Grote Podcastlas. Wij zijn drie geografen en elke week behandelen wij een ander land.
We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten.
De nijlpaarden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen.
Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme.
Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de Grote Podcastlas.
Als je hervormingen van diepe maatschappelijke betekenis wil gaan aanbrengen, dan is in een democratie er maar één mogelijkheid. Dat is wat meer gebruik maken van de stembus.
Wij zijn bereid, ook als progressief minderheidskabinet, dit land te besturen. En wij wekken daartoe, heel duidelijk, wij wekken daartoe de kiezers op.
Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 170 en welkom ook PG.
Dag Jaap.
PG, wederom kunnen wij een aantal nieuwe vrienden van de show welkom heten.
Dat is echt elke week weer feest, hè Jaap?
Ja, elke aflevering komen er een aantal nieuwe bij.
Twee keer in de week dus.
En deze keer heten we welkom Simon, Daan, Tara, Wilma, Jeroen, Frans, Dennis, Antoinette, Pieter Jan en Floris.
Elke keer weer nieuwe vrienden. Dat is een rijkdom, ja.
Hartelijk welkom. En als jij nou luistert en je wil ook vriend worden, en dat hopen wij, want dan kunnen wij weer hele mooie afleveringen gaan maken, dan ben je welkom. Ga naar de site vriendvandeshow.nl/bb en dan vind je een mogelijkheid om te doneren en je bepaalt zelf het bedrag.
En op die site hebben wij ongeveer dagelijks ook updates vanuit de actualiteit, Europees, internationaal, maar ook nationaal, in relatie tot eerdere edities, personen die een dieptegesprek hebben gedaan met onze podcast.
Ja, of een thema wat we behandeld hebben. En dat is fijn ook voor nieuwe instappers bij Betrouwbare Bronnen. Want die kunnen dan direct naar zo'n aflevering gaan die op de een of andere manier nu opnieuw actueel is.
Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
PG, wat zagen wij afgelopen week gebeuren in de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021? Wij lazen een interview met Jesse Klaver, de lijsttrekker van GroenLinks. En Jesse Klaver die had eens om zich heen gekeken. Hij had een interview met Lilian Marijnissen in de Volkskrant gelezen. Hij had waarschijnlijk ook Lilian Marijnissen gehoord in Betrouwbare Bronnen. En toen merkte hij dat zij eigenlijk liever de verschillen met de andere linkse partijen, met name GroenLinks en de Partij van de Arbeid, benadrukte, dan dat zij talmde naar samenwerking. Terwijl er toch zo'n mooi initiatief was geweest een klein jaar eerder in de Tolhuistuin in Amsterdam, waar die drie leiders, toen nog Asscher van de PvdA, Marijnissen en Klaver, beloofden om in ieder geval op punten te gaan samenwerken. Het eerste wat ze toen aanpakten was de belastingen.
Zullen we ze naar voren roepen? Ja. Mag ik naar voren? Jullie partijleiders. Jesse Klaver, Lilian Marijnissen en Lodewijk Asscher. Daar komen ze.
Goedenavond.
Goedenavond.
Staan jullie allemaal goed? Ja. Zijn er toevallig ook PvdA's vanavond?
Ja.
En SP'ers?
Ja.
Heel misschien ook GroenLinks'ers.
Yeah!
En zijn er ook mensen vanavond die verandering willen?
Ja!
Yeah! Ah, geweldig. Vrienden, wat goed om jullie hier vanavond te zien. En vanavond markeert het begin van een keerpunt. En je hoeft mij misschien niet te geloven, maar kijk naar buiten. De tijd van rechtse politiek is voorbij.
Dat was de Tolhuistuin in Amsterdam-Noord. En dit is Lilian Marijnissen een klein jaar later in Betrouwbare Bronnen. Over links gesproken, u stond een jaar geleden in de Tolhuistuin in Amsterdam met Partij van de Arbeid en GroenLinks. En toen werd vanuit die zaal, eigenlijk meer nog vanuit de achterbannen van de verschillende partijen dan door de leiders gepleit voor veel inniger samenwerking en bijvoorbeeld een soort basisprogramma samen voor de verkiezingen. En u zei toen meteen al, dat gaan we niet doen. Waarom?
Ja. Nou, om heel eerlijk te zeggen, kwamen die vragen en geluiden ook echt vanuit PvdA en GroenLinks achterban. Er is geen één SP'er die ik daarover heb gehoord. Bij ons is daar namelijk helemaal geen enthousiasme voor. En ik heb het idee dat dat bij de achterban van PvdA en GroenLinks, ja, dat weet ik niet hoor, dat moet je ook zelf met ze bespreken, maar dat bleek op die avond in ieder geval wel dat daar meer enthousiasme is voor. Nou ja, daar ging het zelfs over fusies en zo op zeker moment. Ja.
En teleurgesteld daardoor zei Jesse Klaver in de Volkskrant. Nou ja, als het dan met de SP blijkbaar niet kan. De karavaan moet door. Met de Partij van de Arbeid trekken we samen op. Die afspraak staat. Ik hoop dat ook D66 deel wil uitmaken van een progressieve alliantie.
En daarmee zag je dat Jesse Klaver toch iemand is uit de jongerenorganisatie van het CNV. Want de honden blaffen, maar de karavaan trekt verder, is een klassieker van Piet Steenkamp, de oprichter van het CDA.
Ja, op de achtergrond speelt overigens nog mee dat Klaver er toch een beetje spijt van lijkt te hebben dat hij als onderhandelaar van GroenLinks in de kabinetsformatie tot twee keer toe en de tweede keer definitief uit die formatie stapte.
It's no use crying over spilled milk, beste Jesse.
En hij vindt dat D66 en GroenLinks elkaar toen niet vasthielden.
En dat wilde verwijt hij vooral D66, opvallend genoeg.
Ja, en dat wil hij dus nu wel. Maar eigenlijk met kerende post kwam het antwoord van Sigrid Kaag dat D66 daar eigenlijk helemaal niks voor voelt. En zelfs Lilian Ploemen van de Partij van de Arbeid is terughoudend als het gaat om samenwerking.
Ja. Als Piet Steenkamp daarmee te maken had gehad, beste Jaap.
Piet Steenkamp was de vader, zeg maar, de samenbrenger van de partijen die het CDA gingen vormen.
Dan hadden we nu nog een CAU gehad met misschien één zetel in de Kamer.
Laten we even een paar jaar terug in de tijd gaan. We luisteren naar Diederik Samsom, toen Partij van de Arbeid-leider.
Over samenwerking, richting en na de verkiezingen. En wij kwamen erop uit dat je, als je echt structureel samenwerking wil realiseren, dat je er niet komt met, mag ik zeggen, gratuite oproepen over een pact of een overeenkomst of iets dergelijks. Omdat je na verkiezingen toch gewoon weer uit elkaar wordt gespeeld. Zo werkt het bij politieke partijen. De enige manier om dat echt te doen is de manier waarop heel veel partijen zijn ontstaan in het verleden. Namelijk door fracties samen te gaan laten werken. De ChristenUnie is ontstaan doordat GPV en de RPF-fractie een hele tijd gewoon samen optrok. Klaar, heel simpel. De CDA is ontstaan doordat CDA, UKVP en HRP heel lang samen optrokken. En op een gegeven moment, halverwege zo'n periode, hebben ze maar bedacht, weet je wat, laten we het CDA maar oprichten. Want we zijn toch heel erg gelijk aan het werken in één fractie.
Ja, en de kerken die beleven.
Nou goed, bij ons geldt dat inmiddels zijn er 16 partijen in de Tweede Kamer. Ik vind dat het tijd is voor nieuwe samenwerkingsvormen. Die ook verder gaan dan de vrijblijvende kopjes koffie en dat soort paraphernalia en symboolpolitiek. Je moet dat echt willen doorpakken. En ik wil dat heel graag. Alleen ik constateer ook dat elke keer als die omstandigheid zich voordoet, dan is er altijd een reden voor één van de partijen, en wij waren het soms ook, hè, dus hand in eigen boezem daarover, dan is er altijd een reden voor één van de partijen om te zeggen, dat doen wij dus even niet, want wij zijn beter af in ons eentje. Dat is waar, soms. Alleen ik wacht geduldig op het moment dat alle partijen die in die samenwerking zouden moeten meedoen, en de eerste twee zijn natuurlijk GroenLinks en de Partij van de Arbeid, dat die op hetzelfde moment denken, ja, wij worden er beter van.
Dat is opmerkelijk, PG. Samsom die droomde dus ook van progressieve samenwerking. En hij spiegelde die aan het succes van de samenwerking van het CDA.
Nog even, en Piet Steenkamp wordt een soort postuum erelid van de Partij van de Arbeid, beste Jaap.
Ja, maar het gaat dus met golven blijkbaar bij die verschillende progressieve en linkse partijen. Soms dromen ze ervan, van samenwerking. En als het dan per ongeluk lijkt te gaan lukken, dan is het ook alweer voorbij.
En beste Jaap, het zal jou niet verbazen. Dat heeft hele diepe historische wortels. Zowel in de ontwikkeling van, zeg maar, het ontstaan van massapartijen. Al in de 19e eeuw, we hadden het een tijdje geleden met Johan Snel over Abraham Kuyper. En Domela Nieuwenhuis als zijn concurrent, maar hij steunde hem stiekem ook als dat kon. En de hele ontwikkeling van democratische partijen, massapartijen, ook massapolitiek, aan de linkerzijde, als ook in het midden en aan de rechterzijde. En dat hele idee van die samenwerking, ja en nee, en de tactische kanten daarvan, de strategische kanten daarvan, dat heeft dus grote gevolgen en diepe wortels.
Laten wij daar induiken, PG.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
PG, op zich zit er natuurlijk wel wat in samenwerking tussen bepaalde partijen. Met name, die wil ik er even uitlichten, Partij van de Arbeid en GroenLinks. Er was een tijd geleden een kieswijzer of een stemwijzer. En toen bleek dat als je die op een bepaalde manier invulde, dat je eigenlijk bij Partij van de Arbeid en GroenLinks tegelijkertijd uitkwam. Want er bleken geen verschillen te zijn in de 40 standpunten die daar waren uitgelicht van die twee partijen. Ja, dat kon natuurlijk niet. Dus toen hebben ze in overleg en onder druk van die partijen nog wat verschillen moeten aanbrengen. Maar Partij van de Arbeid en GroenLinks zitten dus heel dicht bij elkaar. En met het blote oog zijn ze inhoudelijk nauwelijks te onderscheiden.
Als je naar de recente politieke geschiedenis in Europa kijkt, is de laatste keer dat er echt sprake was van een krachtig, zeg maar, vooruitstrevend bewind in een dominant toonaangevend land, was natuurlijk rood-groen. Het woord zegt het al. Onder leiding van Schröder en Fischer in Duitsland.
Ja, overigens, je noemt Europa. Als je kijkt naar het Europees Parlement, daar zijn de Sociaaldemocraten en de Groenen natuurlijk wel twee verschillende fracties.
Zeker, en zijn ook niet altijd elkaars vrienden.
En dat zal ook het lastig maken, ook in Nederland, om echt ooit te fuseren, denk ik.
Ja, dat zeker. Maar laten we niet vergeten dat het aspirant PvdA-leider Ronald Plasterk was. Die zelfs pleitte vanwege onder andere het belang van het klimaatbeleid voor een fusie van GroenLinks en de Partij van de Arbeid.
Dat is dezelfde Plasterk die nu een column heeft in de Telegraaf waarin hij bijna wekelijks pleit voor kernenergie.
En alle andere dingen die voor die beide partijen anathema zijn.
Ja,
zo zie je maar.
Want een aantal dingen die Plasterk ook bepleit, die zitten eigenlijk dichter bij de SP, politiek cultureel gezien, dan bij zijn eigen Partij van de Arbeid.
En vooral ook heel dicht bij Forum. Nou Jaap, hier zie je dus dat zelfs de recente historie, de Duitse als de nationale, aangeeft hoe zowel succesvol als verwarrend discussie en praxis van linkse samenwerking kan zijn.
De linkse samenwerking waar mensen die al wat langer meelopen met belangstelling voor politieke geschiedenis meestal meteen aan terugdenkt, is die uit de jaren 70.
Ja, toen had je zeker op lokaal en regionaal niveau allerlei vormen, en dat heette vaak het PAK, het progressief akkoord.
Ja.
Want in de Provinciale Staten, omdat men dan tegenover de toen nog, zeker in het zuiden van het land, bijvoorbeeld de almacht van de KVP, die dus wel enorm aan het zakken was, een soort linkse bundeling had. Dus die pakakkoorden waren een verschijnsel van de periode van dus de polarisatiestrategie van zeker in die tijd de linkerzijde.
Ja, dat begon al in 1969. Toen ging het nog om de Partij van de Arbeid, de PPR die net ontstaan was. Een aantal mensen die uit de KVP waren gestapt en ook mensen uit AR waren erbij betrokken. En, interessant, de PSP, de Pacifistisch-Socialistische Partij. Maar die partij die stapte er al vrij snel ook weer uit. Alleen op gemeenteraadsniveau hield dat nog enigszins stand.
Daar speelde natuurlijk ook dat de PSP een afsplitsing van de Partij van de Arbeid was geweest. Eind jaren 50, vanuit pacifistisch, dus anti-NATO, anti-kernbewapening. En dus tussen de Partij van de Arbeid en die PSP dus niet alleen cultuurverschillen waren, maar ook een heleboel oud-zeer en, nou, zeg het maar rustig, afkeer van elkaar.
Ja, D66 deed in eerste instantie in 1969 en daarna nog niet mee. Want die partij die zette zich af tegen de rest van de politiek, een beetje tegen het kartel.
En wilde een nog veel krachtiger, veel feller polarisatiestrategie, want die wilde in feite een soort tweedeling à la bij de Britten, bij de Duitsers en bijvoorbeeld ook de Amerikanen.
Ja, maar dat was onder invloed van enkele mensen ook in de Partij van de Arbeid actief, zoals Marcel van Dam en Hans van Mierlo, die dus eerst natuurlijk twijfelde, want dat was van Mierlo ten voeten uit. maar toen een besluit nam om toch zich ook op die samenwerking te gaan richten. En toen ging vervolgens, in die jaren daarna, gingen allerlei mensen om Van Mierlo heen daar weer over twijfelen.
Dat heb je natuurlijk met zo'n herenclub onder leiding van Harry Mulisch. Hè?
Daar kwam vanaf 1971 kwam daar de progressieve concentratie uit voort. Joop den Uyl, Bas de Graaf Voortman en Hans van Mierlo waren toen de leiders van de drie partijen. En zij gingen toen ook een schaduwkabinet presenteren. We hebben het daar eerder in Betrouwbare Bronnen over gehad.
Als je mensen om vertrouwen vraagt, dan moet je je gezicht laten zien, vinden wij. Voor u gaat stemmen, hebt u recht op antwoord op twee vragen. Eerste vraag. Wat gaan jullie doen als je aan de regering komt? Daarover hebben wij met Partij van de Arbeid en de PPR in het openbaar gediscussieerd. En we zijn het met elkaar eens geworden. Ons regeerprogramma. Tweede vraag. Welke mensen gaan straks dat programma dan uitvoeren? Aan wie vertrouw ik de regering toe als ik straks ga stemmen? Wie nemen die taak op zich om van dat beleid op papier levende werkelijkheid te maken? Ook op die vraag hebt u nu een antwoord.
En daar zie je dus de inspiratie van dus de Britse politiek. En dus dat die strategie van tweedeling, Labour tegen Tories en het midden kraken.
Ja, je laat ook zien daarmee dat je klaar staat om de macht over te nemen. Daaruit volgde ook nog een verkiezingsprogramma, Keerpunt 72. En dat was weer de basis eigenlijk inhoudelijk voor wat het kabinet den Uyl zou worden. Maar ja, het Nederlandse kiesstelsel zorgt er eigenlijk voor, daar zit ook het misverstand, dat die tweedeling eigenlijk in de praktijk nooit zal gebeuren in Nederland. Dus moesten de andere partijen bij. En dat waren twee partijen die later ook in het CDA zouden opgaan.
En daarbij speelde dat in de PvdA. Men zoiets had van vogel in de hand, 10 vogels in de lucht. Daar heeft men die progressieve volkspartij, zodra men dus gewonnen had en dat kabinet den Uyl had, natuurlijk gedumpt.
Ja.
Dat werd door D66, zeker door Van Mierlo ook zelf. Denk aan jouw prachtige gesprek met Hubert Smeets. Als het verraad van den Uyl en de PvdA gezien, je zou kunnen zeggen natuurlijk de grenzeloze naïviteit van Van Mierlo zelf.
Ja, en dat heeft ook een levenslang trauma opgeleverd bij D66... Een onderleiding van Jan Terlouw is toen de afstand tot de Partij van de Arbeid steeds groter geworden. Het interessante is in het boek De Kanon van het Sociaal Liberalisme, waarvan inmiddels een herziene tweede druk is verschenen. Daar staat ook een hoofdstukje over die samenwerking. En daar staat aan het eind van het verhaal staat een zinnetje. Na 1972 wist de nog jonge progressieve samenwerking zich niet verder te ontwikkelen.
En wat dus heel interessant in die kanon is, is dat dit ook de enige keer is dat in die kanon iets van die samenwerking op links aan de orde is. Je ziet dus dat het voor een, zeg maar, voor de sociaal-liberale kant van de progressieven, die linkse samenwerking dus nooit echt iets is geworden is, ondanks dus de droom van Van Mierlo.
Ja, overigens in de zelfgemaakte geschiedschrijving van de sociaal-liberalen, in dit geval D66... komt later in de geschiedenis natuurlijk wel paars aan de orde.
Maar dat was niet links.
Nee, maar dat wordt wel gezien door die D66'ers die dat boek ook hebben geschreven. Als iets vergelijkbaars. Want de linkse samenwerking, de progressieve samenwerking, was gericht tegen de almacht van de Christen-Democraten en de paarse samenwerking ook.
Ja, en daarvoor was men bereid met Bolkestein samen te gaan. Dus je kunt een hoop zeggen, maar niet dat het links of progressief was.
Nee, die slag is u.
Nou, wat je hier in die linkse samenwerking, dus in de, zeg maar, de verschillende fenomenen daarvan, want dat is wat het zo interessant maakt, is natuurlijk de tragiek van Joop den Uyl. Het is al vaker door ons genoemd, van 1977. Een reusachtige verkiezingsoverwinning. Zijn partij, de PvdA, slokt al die kleine linkse partijen min of meer op. En de Partij van de Arbeid denkt dan, linkse samenwerking, dat zijn wij zelf. En het effect is, dan gaan we dus heel erg eisen stellen aan de partijen van het midden, dus dat nieuwe CDA onder Van Acht. We gaan ze vernederen, want wij zijn die linkse meerderheid.
Ja. Je zag toen ook dat D66, die hadden mentaal al afscheid genomen van die samenwerking met de Partij van de Arbeid. De PPR, die toen gewoon heel erg klein was geworden, ja, die kon eigenlijk ook niet anders doen dan er toen afscheid van nemen.
Ja, die waren gewoon geruïneerd. De PSP, de CPN, daar was bijna niets van over. En de Partij van de Arbeid maakte dus toen de grote zeg vooral ook strategische fout, nog meer dan tactisch. Te denken van, nou, met die 53 zetels zijn wij de linkse samenwerking en kunnen dus dicteren. Het effect was dat zowel de persoon Joop den Uyl, het tweede kabinet den Uyl kwam er niet, als de Partij van de Arbeid als geheel voor lange tijd in feite in de marge van de politiek diep gefrustreerd bleef zitten.
Ja, en zij dachten dus te kunnen dicteren aan de rest van het politieke landschap in feite, waardoor alle andere partijen eigenlijk toch een soort van afkeer van die Partij van de Arbeid kregen.
Nou ja, je jaagt ze dan in elkaars armen, zoals dat heet. Het gevaar dat Mark Rutte nu ook bedreigt, waar wij het in een eerdere editie al over hadden. Je kunt ook te veel winnen, dat bleek bij Joop den Uyl dus in 1977.
Ja, want zoals de Partij van de Arbeid toen de grote volkspartij was, CDA was het natuurlijk ook, is nu de VVD de grote volkspartij.
En we zullen zien welke consequenties dat zou kunnen hebben. Nou, we hadden het al even over een soort herneming van die gedachte met de paarse kabinetten. Het interessante daarvan was natuurlijk dat de oppositieleider tegen paars was dus niet Elko Brinkman en Nees Heerma, Jaap de Hoop Scheffer van het CDA. Brave, voortreffelijke kerels, maar geen oppositieleider. Dat was Paul Rozenmuller van GroenLinks. Dus de oppositie van, dus de echte fundamentele oppositie inhoudelijk, vanuit de progressieve gedachte, kwam van GroenLinks.
Ja, dat was ook de periode dat GroenLinks bijna net zo succesvol was electoraal als de afgelopen jaren.
En dat is dus heel interessant. Hier zie je dus dat opnieuw die linkse samenwerking door paars eerder geblokkeerd werd dan bevorderd. Nou, toen kwam natuurlijk 9-11, toen kwam Balkenende, om het maar even zo te zeggen. Was nou ook niet helemaal wat men had gedacht als vrucht van paars. En toen kwam er een zeer interessante fase die in Nederland een beetje vergeten lijkt. De enige keer dat je zou kunnen zeggen, er was in Nederland, ook in het parlement, een echte linkse meerderheid.
Ja, opgeteld 76 zetels.
Dat was de Kamerverkiezingen van 2006. En dan denk je, nou, dat is dus het moment om toe te slaan. Een links kabinet dat allemaal mooie dingen kan doen, nationalisaties en wat dan niet.
En wat gebeurde er?
Niet dat. Want die linkse meerderheid van één zetel, die was ontstaan doordat de Partij van de Arbeid onder leiding van Wouter Bos een enorme zeepert had gehaald bij de verkiezingen. En Jan Marijnissen met zijn SP bijna net zo groot was als dus de Partij van de Arbeid van Wouter Bos.
Ja, als je de grafiek ziet van de opiniepeilingen met uiteindelijk de echte verkiezingsuitslag aan het einde, dan zie je de Partij van de Arbeid eigenlijk afkalven van iets van 60 zetels
naar 30.
Naar 30. En de SP die kwam op naar 25 zetels bij de verkiezingen.
De SP haalde die 25 zetels die er in Nederland altijd is bij verkiezingen voor een verrassende nieuwkomer op de flanken. Of het nou Fortuyn is, Rita Verdonk, Jan Marijnissen, Geert Wilders. Die is er. Dat potentieel is er bij de kiezers. En Jan Marijnissen die haalde die echt gewoon bijna 100% binnen. En dus er was een linkse meerderheid in de Kamer. Maar die linkse meerderheid was dus intern, zeg maar in rivaliteit om maar wie is nou de echte winnaar binnen links. Dus diep verscheurd.
Ja, en waarschijnlijk dacht Wouter Bos ook, ja, als ik ga toegeven aan al die zeer linkse plannen van de SP, dan krijg ik misschien wel enorme verdeeldheid in mijn eigen gelederen.
Nou ja, hij zou dan als premier van een links kabinet Bos, Vliegend Hart, Rozenmuller, Pechtold, ik noem maar eens wat, zou hij dus afhankelijk zijn van één Kamerlid.
Ja,
zowel in zijn eigen fractie van de PvdA als bij een, ik noem maar eens wat, een van de veganistische activist bij een van die andere partijen.
Ja, je noemt de naam Pechtold. Pechtold had op dat moment 3 zetels en dat geeft al aan, je kunt als meerderheid van één zetel ook niet afhankelijk zijn van een partij die bijna uit het parlement verdwenen was en nu nog net
aan zijn vingernagels in die Tweede Kamer nog net hing.
Ja.
Ja, nee, maar hier zie je dus dat dus die linkse meerderheid in Nederland, toen die er was in 2006, dus intern als het ware dermate problematisch was, dat het er dus niet kwam. Nou, er is natuurlijk nog binnen 4 jaar, na de verkiezingen van 2006, was die kans er opnieuw.
Ja, want in 2010, toen zou er een reprise kunnen plaatsvinden van de kabinetten Paars 1 en 2. Sterker nog, het werd toen Paars Plus genoemd, ja. Want ook GroenLinks was bereid om mee te gaan doen. Dus een 4-partijen-kabinet.
Dus dat was echt een linkse coalitie geweest. Met dan een liberale aanvoerder. Die, nou ja, dat scheelde 1 of 2 zetels.
Met de Partij van de Arbeid.
Met de Partij van de Arbeid van Job Cohen was. He, dus Mark Rutte had dan premier kunnen zijn. Van een soort links-liberale, maar toch vooral linksige coalitie.
Ja, en dat werd al snel in die onderhandelingen schipbreuk. Want de Telegraaf die voerde campagne tegen zo'n kabinet. En de brievenbussen bij de VVD, de mailboxen die stroomden vol met mensen uit de achterban die daar absoluut tegen waren.
En nu ga ik het voor de VVD opnemen. Je weet, dat doe ik altijd erg graag, ja, voor liberalen. Het was toch vooral de Partij van de Arbeid en Job Cohen die de totstandkoming van een dergelijk kabinet heeft geblokkeerd.
Ja, als je een beetje gaat graven in de geschiedenis van die kabinetsformatie, dan zie je dat Rutte en Cohen samen het eigenlijk wel prima vonden dat het niet echt ging lukken.
De omgeving van Rutte, in elk geval zeker. Ik onthul in mijn boek Tand des Tijds dat de partijvoorzitter Ivo Opstelten, de interim partijvoorzitter van het gebeukte CDA Henk Bleker, belde terwijl hij tussen Den Haag en de ponyfokkerij in Groningen reed in de polder. En die prachtige Ivo opstelde hem: gefeliciteerd, Henk. Namelijk het feit dat hij was aangewezen als interim partijvoorzitter. En zei: blijf nou vooral koest. Jullie zijn nog lang niet weg.
En echt teleurgesteld toen waren Pechtold van D66 en Femke Halsema van GroenLinks. En die twee partijen die waren ook ongeveer even groot. Dus dat ging wel goed samen op dat moment.
En waren in feite twee links-liberalerige partijen. Die wel hoopte op zo'n, zeg maar, voor het strevend liberale coalitie.
Ja, waarbij je ook moet bedenken dat GroenLinks onder Femke Halsema op dat moment een liberalere inslag had dan op dit moment onder Jesse Klaver.
Ja, en dat betekende dus ook weer dat, net als Van Mierlo, die partijen dus moesten concluderen dat ze, als het puntje op paaltje komt, verraden werden in hun beleving door de Partij van de Arbeid.
Ja, opnieuw.
2 jaar later, Jaap. Dat kabinet Rutte Verhagen, gedoogd door de PVV. Hè, maar zoals eerder al een keer verteld, maar niet heus.
Ja, 2010 tot 2012.
Dat valt. Hè, die fameuze katshuisonderhandelingen. Die uitzending van Pauw en Witteman die jij als redacteur daar voorbereidde. En waarin ik optrad. En dat kabinet dat stort in elkaar. En er moet een gruwelijk moeilijke begroting gemaakt worden. Hè, vanwege de eurocrisis en alles. En wie helpen VVD en CDA? Dus die in feite demissionaire ministers. En met name minister van Financiën Jan Kees de Jager. GroenLinks, D66 en de reformatorische partijen.
Opmerkelijk dus dat de Partij van de Arbeid hier niet meedeed.
Nee. Dus opnieuw dat dus die vooruitstrevende partijen uit elkaar vallen op het moment dat ze, zeg maar, hun stempel kunnen drukken op het regeren van het land in zeer moeilijke tijden.
Ja, Diederik Samsom, die toen de Partij van de Arbeid leidde, die hield zich min of meer onbereikbaar. En in die tijd heb ik wel eens begrepen dat Alexander Pechtold van D66 niet heel rauwig was over die houding van de Partij van de Arbeid, want D66 zat electoraal in de lift.
Jaap, ik ga toch nog weer even hebben over Pauw en Witteman en jouw werk daar toen. Na de val van het kabinet mocht ik nog een keer optreden bij jullie, bij Pauw en Witteman, samen met Pechtold. En ik deed toen een vurig pleidooi voor zo'n soort nationaalachtig kabinet, zoals in Italië met Mario Monti. En Pechtold, toen dat dus 2-3 dagen later, ja, gerealiseerd was, zij het zonder dus de Partij voor de Arbeid, heeft mij toen in de Tweede Kamer stralend begroet met meenemen. Vriend Monty, riep hij toen. Pechtold vond het helemaal niet erg dat de PvdA er niet bij zat. En heel erg leuk dat Jolanda Sap van GroenLinks wel meedeed.
Jij was hier dus een soort geheime informateur eventjes een paar dagen geweest.
De gekste dingen kunnen gebeuren in dit land, Jaap. Maar dat wisten we al. Nou, die afspraken die toen zijn gemaakt in die zogeheten Kunduz-coalitie. Dus VVD, CDA, GroenLinks, D66 en de reformatorische partijen. Die legden de basis voor het regeerakkoord van het tweede kabinet Rutte. Waaraan de Partij van de Arbeid wel meedeed.
Ja, dat is dan wel weer opmerkelijk. De Partij van de Arbeid deed toen wel mee.
En minister Dijsselbloem van Financiën zette krachtdadig en trouwhartig het werk van Jan Kees de Jager van het kabinet Rutte 1, het gedoogkabinet, voort. Altijd interessant om dat te noteren. En kreeg daarvoor dan ook niet voor niks zoveel hulde van bijvoorbeeld een CDU, christendemocraat, financiënman als Wolfgang Schäuble, die Dijsselbloem zelfs de baas van de eurozone maakte.
En dit kabinet werd ook regelmatig gesteund door D66 en de kleine christelijke partijen.
Want dat is ook zo interessant. Dus dit soort paarsige kabinet had in de Eerste Kamer geen meerderheid en moest dus schooieren om steun. Nou, men heeft dat geprobeerd bij de woningbouw en de huren met het CDA, dat zwaar verloren had voor de tweede keer achter elkaar. En Buma, de nieuwe CDA-leider, zei: ik ga jullie in de Eerste Kamer echt niet helpen. Ik regeer niet mee, ik ben oppositie. Dus minister Blok, die ging daarover, die zat met dat mes in zijn buik, om maar zo te zeggen, is toen gaan dealen met Pechtold en de reformatorische partijen die hem net een meerderheid in de Eerste Kamer gaven.
Ja, en interessant, bij die samenwerkingen was GroenLinks eigenlijk alweer afgehaakt, want die hadden intern toch discussie gekregen over die eerdere samenwerking.
Zo was dat, want Jolande Sap was als partijleider gesneefd in GroenLinks. En je kreeg hier dus een paarsig kabinet, VVD-PVDA, dat overeind gehouden werd door de reformatorische partijen.
Hoe gek kan het lopen in dit land?
Dus van linkse samenwerking was in elk geval geen sprake. En eigenlijk, Jaap, dit is toch een boeiende constatering. Onder Rutte 2 is er één keer echt sprake geweest van linkse samenwerking. Waarbij de linkse partijen op één lijn zeiden: en wij zetten hier door, gezamenlijk. We dwingen de VVD, die op zichzelf wel wilde gedwongen worden, op een punt door. En dat gaan wij realiseren in één keer.
Ja.
PvdA, D66 en GroenLinks in de Eerste Kamer en de Tweede Kamer steunden minister Bussemaker bij het invoeren van het leenstelsel en het afschaffen van de studiebeurs. En wat hebben ze daar een spijt van?
Dan gaan we naar 2017, de formatie waar we het in de eerste minuten van deze aflevering al over hadden, waar GroenLinks meedeed. D66 wilde ook GroenLinks er graag als partner bij. D66 probeerde ook met alle mogelijke middelen, Pechtold met name, om de ChristenUnie buiten die formatie te houden. Maar ja, door de houding van GroenLinks moest Pechtold op een gegeven moment wel accepteren dat er onderhandeld ging worden serieus met de ChristenUnie.
En wij weten dat binnen GroenLinks bijvoorbeeld iemand als Bram van Ooyek vond dat, laat ik zeggen, de compromisbereidheid op bijvoorbeeld het punt van migratie en asielbeleid zodanig was dat GroenLinks niet heel erg negatief moest zijn ten opzichte van wat er mogelijk was. Maar ja, Van Ooyek verloor dat als het ware in zijn fractie.
Ja, want het komische was, Van Ooyek was ook diplomaat geweest en had als diplomaat ook onderhandeld over het soort deals, zoals de Turkije-deal, waar GroenLinks zich tegen verzette. En GroenLinks die verzette zich ook tegen plannen die toen gemaakt werden, die als zodanig eigenlijk nooit zijn uitgevoerd. Dus dat is misschien wel het pijnlijke. Ja. GroenLinks verdween en er gebeurden de dingen die zij vreesden, die gebeurden helemaal niet.
Nee, die werden nog geblokkeerd ook. Het interessante was dat binnen die onderhandelingen er ook aan de kant van VVD en zeker ook aan de kant van CDA er best genegenheid was om GroenLinks erbij te hebben. Ten eerste omdat dat natuurlijk de linkse oppositie echt enorm zou verdelen.
Ja, de Partij van de Arbeid die al op de rug lag met 9 zetels.
En de SP die een klap had gehad. Dus hè, dat maakte het kabinet een soort breed, soort nationaal kabinet. Hè, van midden en linkerkant en meer hè, aan de linkerkant van de liberalen en aan de meer rechterkant van de liberalen. Dus dat was mooi. En het maakte ook dat kabinet veel steviger in de Tweede en de Eerste Kamer wat betreft de meerderheidsverhoudingen. Met de ChristenUnie had een dergelijk kabinet natuurlijk maar één zetel meerderheid. Dus dat maakte GroenLinks eigenlijk best een attractieve partner. En ja, Klaver zegt dus nu, ja, wij partijen aan de linkerkant hebben elkaar niet genoeg vastgehouden. En ja, nou, die heeft daar dus spijt van, zo blijkt.
Ja, en nu blijkt in 2021 dat Lilian Marijnissen zegt, ja, wij kunnen ook samenwerken. En dat doen we nu ook al regelmatig in de Tweede Kamer met initiatieven. Met partijen als het CDA en de ChristenUnie. En daar krijgt Jesse Klaver dan weer de bibbers van.
En hier blijkt Lilianne Marijnissen toch echt de dochter van haar vader. Het was Jan Marijnissen die op het hoogtepunt van zeg maar, de potentiële macht van de SP, de zomer van 2010, toen stond de SP in de peilingen op 35 zetels en misschien zelfs wel ietsje meer. En Emiel Roemer, de nieuwe, ja, goedmoedige, hartelijke dorpsonderwijzer, zou de premier van Nederland worden. En wat doet Marijnissen in het kleine restaurantje Paraplu in een heel smal straatje in Den Haag?
Als je Nieuwspoort uitloopt in Den Haag en je loopt rechtdoor een steegje en dan kom je bij restaurant De Paraplu.
En dat is dus zoiets als Des Indes in de historie. Zo'n eethuis waar bijna geschiedenis geschreven
werd. Ja, als je het interieur bekijkt van De Paraplu, dan is het wel geheel tegengesteld aan Des Indes, want het is klein en smal en je moet uitkijken dat je niet allerlei mensen van hun stoel afduwt als je naar je eettafeltje gaat.
Het heeft niet de oude Haagse 19e eeuwse chic van Hotel Des Indes. He, waar de grote Russische ballerina Anna Pavlovna is gestorven en die zaal heet ook naar haar.
Ja, ja. Ja, ik zie Jan Marijnissen ook niet heel snel vaak in Des Indes dineren. Liever een dagschotel in De Paraplu.
Dan wel bij het restaurant Athene Palace, waar ze zelfs de Marijnissen schotel heel lang hebben gehad.
Precies.
In Paraplu ziet hij in dat smalle steegje, ja, het is allemaal zo smal, langslopen, want alle ramen en deuren waren open van Paraplu, want het was heel erg warm. Het was 3 juli. Pieter Omtzigt voorbij lopen. En hij zwaait naar Pieter Omtzigt en vertelt hem, zet hem op jongen, jij gaat die verkiezingen winnen.
Nog even, welk jaar was dit?
2012. He, dus Rutte Verhagen was gevallen. Het CDA lag ook in de peilingen op zijn gat. En Omtzigt was, nou ja, nog meer op zijn gat gevallen, want die was heel laag nog net op die lijst gekomen tegen de zin van de partij top in.
Ja, en Jan Marijnissen zei dus, doe je best. Het is goed als jij er weer in komt.
Sterker nog, hij zei, ik ken heel veel kiezers in Brabant en Limburg. En dat zijn goede katholieken met een sociaal hart. En die zeggen altijd tegen mij, ja, op zulke godlogenaars en marxisten als jij ga ik niet stemmen. Je hoort het Marijnissen met een grijns zeggen. Hij zei, en dan zeg ik altijd, stem dan op Pieter Omtzigt. Dat is een goede katholiek en dat is een heel goede parlementariër. Dat was natuurlijk voor Omtzigt leuk. Gewoon even een hart onder de riem.
Ja, je denkt maar dat je, daar gebeurde nog meer in De Paraplu.
Ze bleven zitten. En Marijnissen ging met Omtzigt dealen. Die zei, waarom gaan wij niet regeren? Wij worden heel groot. Jullie komen er als CDA toch ook nog wel weer in. En jij zeker. En kijk nou eens naar onze verkiezingsprogramma's en wat het land nu moet hebben de komende jaren. Ja. En die hebben samen, zeg maar op de achterkant van een bierviltje, zoals dat dan spottend wordt genoemd, niet al te letterlijk, een soort regeerakkoord van de SP met het CDA en zeg maar het midden.
Ja, het CDA heeft natuurlijk ook altijd een sociale kant. En we zien de afgelopen tijd, 2021, samenwerking tussen Omtzigt en Renske Leijten als het gaat over de kindertoeslagaffaire.
En daar zijn nog wel een paar onderwerpen waar Lilian Marijnissen ook altijd nogal, hè, dochter van haar vader, de nadruk op legt. En Marijnissen, senior, had nog een politiek tactisch argument. Die zei, kijk nou naar Brabant. In Brabant was er een college van Provinciale Staten met als informateur Hans Wiegel van VVD, CDA en SP. En Marijnissen zei, als het in Brabant kan, de provincie met veel boeren, maar ook met Brainport, met topindustrie, universiteiten en wat al niet, dan kan het in heel Nederland.
Ja, op zich een logische redenering van Jan Marijnissen.
Jan Marijnissen is een goed marxist en houdt dus van logica. En die was dus bereid om, zeg maar, voor de macht te dealen met het CDA en eventueel ook zelfs dus de VVD van Wiegel. En zag dan in, zeg maar, een man als Omtzigt een soort de brug waarover hij kon lopen richting dat CDA. Ik kan me nog herinneren dat we om, zeg maar, tegen 1:30 die avond Paraplu verlieten.
Oh, je was erbij?
Ik was erbij. Lees het weer, ook dit weer in mijn boek Tand destijds. En hier zie je dus dat de SP al veel langer, zeker in lijn met Jan Marijnissen als de grote, de worst, de baas, helemaal niet zit te wachten op een linkse meerderheid in dat opzicht. De SP wil heel iets anders. Die wil de Partij van de Arbeid voorgoed uit de positie drijven van de Partij van de Arbeiders.
Interessant, want het is precies het omgekeerde van de strategie die Ad Melkert toepaste toen hij fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid was. Toen was de dagorder bij de Partij van de Arbeid, teken nooit mee met een motie van de SP. Sterker nog, stem er nooit voor. Als wij het zo belangrijk vinden wat de SP op dat moment voorstelt, dan dienen wij wel een soort gelijke motie zelf in.
Op dat punt was Melkert dus fundamentalistischer dan Asscher was ten opzichte van Wilders.
Interessant.
In dat Athene Palace heb ik een keer meegemaakt dat Jan Marijnissen zat te eten met de Marijnissen
school. Ja, even voor het beeld, lieve luisteraars. Athene Palace is een Grieks restaurant gevestigd naast het ministerie van Defensie.
En daar had Marijnissen dus niet alleen een schotel, maar ook een soort kombuisje waar hij dan zat met zijn staf. En daar heeft hij echt 1,5 uur zitten schelden op toen fractieleider Melkert van de PvdA. En dus wat jij nu schildert. Dat was dus van twee kanten, mag het zeggen, onversneden haat.
Ja, en jij weet het niet omdat je aan tafel bij Marijnissen zat, maar omdat je 1 of 2 tafels verder zat en het schelden bereikte jou ook.
Dat schelden, dat hoorde je door het hele restaurant.
En eet lekker vanavond, hè?
Ja.
Doeg!
PG, we zitten nu in 2021. Klaver, die probeert dus de SP te verruilen in de gedroomde samenwerking met D66.
Dus een minder breed, breed links.
Sigrid Kaag heeft meteen al gezegd, dat gaan we niet doen. Nou begrijp ik dat strategisch ook wel weer een beetje van D66. Want als je kijkt naar een van de laatste onderzoeken van INO Research uit deze maand, februari, dan zie je dat mensen die potentieel D66 overwegen te stemmen, dat die voor 33% ook kijken naar GroenLinks en naar de Partij van de Arbeid. Nou, dat is dus logisch in deze redenering. Maar 16% kijkt ook nog naar de VVD en 11% naar het CDA en zelfs nog 9% naar Partij voor de Dieren. Dus D66 zit een beetje tussen die linkse partijen en de VVD en het CDA in qua electorale mogelijkheden.
Ja, maar dat soort onderzoek is prachtig voor de pundits. Maar ik redeneer toch even, je zult het me maar even vergeven, Jaap, vanuit macht.
Macht?
Ja. Verkiezingen gaan om aantallen en om succes en cijfers en macht.
Ja, maar goed, bij D66 zitten ze nu dus nog in de aantallenfase van hoe maximaliseren wij ons potentieel.
Ze zitten in de Hafmo-twijfelfase. Laten we het nou gewoon even bruut vaststellen. Als D66 zeggen wij doen dit wel. Sterker nog, wij zijn zelfs bereid om een, zeg maar, nuchterder Lilian Marijnissen met haar club er eventueel ook nog bij te halen. Dan wordt Sigrid Kaag premier. Want in de peilingen is D66 van die 4 de grootste. En ik denk dat als de D66 zou zeggen, u kunt een vrouw premier maken, een vrouw met het profiel van Sigrid Kaag, wereldwijd hooggeacht, voortreffelijke dame, minister, iemand met een zekere allure, maak haar premier. Dat voor die procenten die ook nog wel eens naar andere partijen kijken, misschien helemaal niet zo'n interessante afweging is. Dat ze dat veel interessanter vinden.
Ja, dus bij wijze van spreken...
Dus als alternatief voor Mark Rutte als premier... maakt D66 Kaag hiermee onmogelijk.
Met 14, 15, 16 zetels zou Kaag dus premier kunnen worden.
Natuurlijk.
Interessant.
Nou, ik ga iets heel ondeugend zeggen, ja. Hiermee maakt dus de linkerzijde maar één iemand potentieel de alternatieve premier ten opzichte van Rutte. En dat is Wopke Hoekstra.
Doordat D66 de kans laat liggen, geven ze Wopke Hoekstra de ruimte.
Dat zou je dus kunnen zeggen.
PG, de vorige keer toen jij opbouwend kritische opmerkingen maakte over Sigrid Kaag en D66, toen heeft het team Kaag een filmpje op internet gezet waarin je ons hoorde praten. Ik ben benieuwd hoe het filmpje en de tekst daarbij deze keer zal zijn.
Heb jij niet een keer een foto van mij gemaakt waarin ik sneakers draag? Dan moet je ze dat maar aanleveren.
Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen.
PG, het verhaal zoals je dat nu, tot nu toe vertelt... doet mij een beetje denken aan een Grieks drama. Veel gezang. Veel mensen die opkomen en weer afgaan.
Koren die het onheil verkondigen.
Is dat idee van linkse of progressieve samenwerking... zou je kunnen zeggen dat dat... historisch gedoemd is.
Poeh. Jaap. Nou, ik ga even heel snel, als je dat goed vindt, langs eerdere momenten dat je zou zeggen, daar zou zeg maar, de progressieve linkse partijen samen kunnen scoren. En dan gaan we eens kijken van wat zit er bijna cultuurhistorisch, politiek, strategisch, ideologisch onder.
Ja.
Dus eerst eens heel snel, bij de zeg maar, start van de arbeidersbeweging ook in ons land. Hè? De verlosser.
Domela Nieuwenhuis.
Juist, de dominee. De vurige pleiter voor de arbeiders. Die werd, hoe ouder die werd, steeds linkser. Hij werd uiteindelijk bijna een soort anarchist. Eén ding, Domela is nooit een communist geweest. Hij haatte... zeg maar dwang, het verdrukken van andere meningen en geloven.
Ja, en deze zeer linkse socialist, daar staat zelfs een standbeeld voor in Amsterdam-West.
En daar zie je hem ook, ik vind dat standbeeld heel knap. Want je ziet in hem zowel de revolutionair als de predikant.
Ja, bij de Spaarndammer buurt is dat.
Wat ik ook altijd zo interessant vond van Joop den Uyl. Er staat ook altijd die gereformeerde dominee in Joop den Uyl. Zijn opponent was natuurlijk Pieter Jellis Troelstra. De leider van de zeg maar, brede massa.
Sociaal-democratische arbeiderspartij.
Van de socialisten, de sociaaldemocraten. En die zei, ja die Troelstra, dat is mooi dat je zo zuiver in de leer bent. Maar daarmee gaan we dus nooit winnen. Dus Troelstra versus Domela en Domela versus Troelstra... is al zo'n soort basis, historisch gezien, van het probleem van linkse samenwerking. Het is dus geen toeval dat Abraham Kuyper, juist Abraham Kuyper, ook de man van een grote massapartij, Domela dus steunde om gekozen te worden voor een kiesdistrict vanuit Friesland, waarbij dus de gereformeerde boeren en burgers zei, stem op Domela, want dan komt hij in de Kamer en niet die liberale baas, die notaris uit jullie dorp.
Ja, en Abraham Kuyper dacht waarschijnlijk ook een klein beetje verdeeldheid in linkse kring is nooit weg voor mijn stroming.
Hij dacht, als de linkse stroming wordt vertolkt door een fundamentalistische ideoloog, dominee, als Domela, houdt dat links ook klein, zuiver en klein. Precies natuurlijk wat Troelstra niet wilde. Abraham Kuyper, dat weten we, was ook tactisch niet dom.
Nee. Later in de geschiedenis was er natuurlijk ook een enorme tegenstelling in Nederland tussen de Partij van de Arbeid en de Communistische Partij.
Ja, kijk, de samenwerking op links in dat opzicht was natuurlijk gedoemd door de geschiedenis van de jaren 20 en 30. Waarin de communisten in Duitsland in feite het redden van de Duitse democratie enthousiast ondermijnden. Aangemoedigd vanuit het Kremlin. laten we er niet omheen draaien. Zij noemden de sociaaldemocraten sociaalfascisten.
Dat zegt al genoeg.
Ja, en steunden de facto, en zelfs ook op straat met allerlei knokpartijen en burgeroorlogachtige dingen, de NSDAP.
Ja, en je zag dan ook na de Tweede Wereldoorlog in Nederland dat er bijna geen grotere tegenstelling was in politiek gevoel dan die tussen de Partij van de Arbeid, de nieuwe Partij van de Arbeid, en de Communistische Partij van Nederland.
Tussen links en nog meer links. Daar speelde natuurlijk nog iets. Voor iedere sociaaldemocraat, en niet alleen sociaaldemocraat, maar zeker voor de linkerzijde, was er natuurlijk een traumatische herinnering. Het Molotov-Ribbentrop-pact. Stalin, die het gewoon op een akkoordje gooit met Hitler, al die Baltische landen pakt en verschuwelijk vervolgt. Heel Oost-Polen, een heel stuk nog van Roemenië. Ineens was dat allemaal van de worst in het Kremlin, in een deal met Hitler. En de CPN in Nederland, heel braaf stalinistisch was die, volgde toen Stalin en was dus neutraal tegenover de bezetter in Nederland tot de operatie Barbarossa eind juni 1941.
Als je het Parool leest uit de jaren 50, dat was toen een echte Partij van de Arbeid krant, ja, wat ze over de CPN schreven, daar lustte de honden geen brood van.
Daar speelde nog bij dat ook de CPN na de Tweede Wereldoorlog stalinistisch bleef. En dus enthousiast was voor dingen als de staatsgreep in Tsjechoslowakije, de onderdrukking in de DDR, de andere onderdrukkingen in de Baltische landen en dergelijke. Dus de CPN werd beschouwd als een soort vijfde kolonne van Moskou.
Ja, en toch de CPN met alle bezwaren die ze daar hadden tegen de Partij van de Arbeid ging in de loop van de jaren wel steeds vaker pleiten voor linkse samenwerking. Er was zelfs een affiche in 1977 toen Den Uyl met vicepremier Van Agt in het kabinet Den Uyl had samengewerkt. En op dat affiche stond Van Agt eruit, de CPN erin.
Waarbij dus ook duidelijk was dat een man als Joop Den Uyl, die in die tijd waar we het nu over hadden een student was en politiek actief en bewust werd, een afschuw dus had, ook toen nog, van die CPN. Om die reden. En de jaren 30 en de jaren 40 en de jaren 50. Kijk, dat de CPN in Amsterdam af en toe een hele goede stevige wethouder leverde en de PvdA daarmee dus in Amsterdam de baas kon zijn met steun van de CPN, was nog tot daaraan toe. Maar denk niet dat een man als Den Uyl of anderen in de PvdA, zeker van zijn generatie, ook maar iets gaven voor dat soort linkse samenwerking. Nou, de PSP was een afsplitsing van de Partij van de Arbeid. Daar was een onderlinge afkeer. Daarvan was groot. Daar waren natuurlijk gezinnen en families en wat dan niet gescheurd op links bij het uit elkaar vallen van die partijen.
Ja, en de PSP, de afkorting zegt het al, pacifistisch-socialistische partij. Dat was een partij die zeer anti-NAVO was. En dan moest je natuurlijk bij mensen als Max van der Stoel, maar ook bij Joop den Uyl niet mee aankomen.
En anti-Amerikaans. En daar speelde natuurlijk heel vervelend voor de Sociaaldemocraten de Vietnamoorlog een rol bij. Die heel lang gesteund is, ook in Europa, door bijvoorbeeld de Labour Party en de SPD. En ook de Partij van de Arbeid. Dus ja, dat maakte het allemaal heel zuur en vilijn en hard tegen elkaar. Dus ook daar geen warme gevoelens. Nou, zelfs de PPR, de afsplitsing van met name de Katholieke Volkspartij van progressieve gelovigen.
De politieke partij Radicalen in de tweede helft van de jaren 60.
Werd diep gewantrouwd door met name de linkervleugel Nieuw Links in de Partij van de Arbeid. En dat is een prachtig verhaal. Dat de PvdA had een tijd lang een katholieke Limburgse partijvoorzitter.
Schenk Tans.
Was hij niet de rector van de Universiteit Maastricht of iets dergelijks?
Ja.
En dat was geen geweldige vergadervoorzitter. Warme man. Maar de vergadering leidde met zo'n enorme hal en met linkse schrevers. Dat was niet zijn sterkste kant. Dus toen een keer het helemaal uit elkaar viel. En ik zal maar zeggen, en Den Uyl als het ware even moest ingrijpen om de vergadering weer. Toen riep iemand vanuit Nieuw Links in de zaal. Een André van der Lauw, een Marcel van Dam type. Die riep, hebben we er nog niet genoeg Roomsen uitgesmeten? Kortom, die samenwerking op de linkerzijde was ook in die tijd helemaal geen vanzelfsprekendheid en had dus ook hele diepe wortels in de partijgeschiedenis.
Ja, en als we dan een sprongetje nemen. We hebben het natuurlijk al gehad over de jaren 70. Toen dat schaduwkabinet er was en het verkiezingsprogramma Keerpunt 72.
En Hafmodus verraden werd, ja, door Joop. Zoals
dat
hij
trauma
dacht.
Van D66 dus. Toen Wim Kok uiteindelijk de leider van de Partij van de Arbeid werd. En in 1989 ging onderhandelen met Ruud Lubbers over een nieuw kabinet. Toen was de vraag of D66 ook mee zou doen. Die waren voor de meerderheid niet nodig. Maar misschien wel als brug tussen die twee partijen werd toen in de kranten wel geschreven. Maar Wim Kok die zat daar niet echt op te wachten.
Ruud Lubbers had geen brug nodig. Die bouwde hij zelf wel. Met zijn vilijne brieën. En Wim Kok die... Ja, waarom eigenlijk? En Lubbers die heeft dus in die onderhandelingen toegezegd... Ja, ik heb niets tegen D66 en al helemaal niets tegen de persoon van Mierlo. En als de Partij van de Arbeid die partij in het kabinet wil, dan kan dat. Maar dan levert de Partij van de Arbeid gewoon één ministerzetel in. Ja. En die geeft ze dan aan D66 of twee als ze dat willen. Het lijkt mij niet nodig, want zo groot is D66 niet. Maar één zetel. Maar dan moet de PvdA gewoon die zetel opgeven. He, dus in plaats van Jo Rits op onderwijs, dan Anne-Alexander Rinooy kan op onderwijs. Dat leek Ruud Lubbers heel doenlijk. Ja.
Het is wel degelijk een extra belasting van een eventueel centrum-links kabinet als D66 aan die gesprekken deel zou nemen. Daarom hebben wij gezegd, ontspannen, maar wel zeer overtuigd. Het is beter zulks niet te bevorderen. Het is niks dat ik iets tegen D66 heb, maar de combinatie van CDA, PvdA met D66, ja, dat maakt gewoon de hele agenda veel moeilijker. Ik heb dat uiteengezet aan de hand van één zeer concreet voorbeeld. Er zijn natuurlijk meer voorbeelden te noemen. Ik ga dat niet doen, want dan zitten we, ben ik in zekere zin met de heer Kok eens, veel te snel in zetelverdelingsdiscussies. Maar je kunt natuurlijk wel een klein beetje voor uitkijken.
Nou, de PvdA zat daar echt op te wachten, hè? Dat begrijp je.
Ja, Wim Kok en Van Mierlo die hebben elkaar eigenlijk ook nooit goed begrepen. Dat blijkt uit de biografieën die over beide zijn geschreven. Marnix Krop over Wim Kok, Hubert Smeets over Van Mierlo. Het was natuurlijk ook zo dat Kok, die kwam uit de vakbeweging. Hij was de leider van de grote vakbond. En D66 was altijd een partij die niet een één-op-één gezellige verhouding had met de FNV.
En D66 was een groot vijand van de polder. En Wim Kok was natuurlijk de kampioen van de polder. Ik noem alleen maar het akkoord van Wassenaar.
En D66 was natuurlijk ook de partij van wat toen al een beetje opkwam, de ZZP'ers. Dus ja, dat automatisme van gezellig samen met de vakbond strijden, dat was er niet. Dus Kok had ook nooit zoveel met top D66'ers te maken gehad.
Kok was ook geen lid van de Herenclub. In 94, bij het maken van Paars 1, was het ook bepaald niet het idee van Wim Kok dat er een Paars 1 zou komen.
Nee, Wim Kok die zat toch nog steeds een beetje naar het CDA van Elko Brinkman te kijken.
En Van Mierlo dacht, als ik dus een grote overwinning boek bij de verkiezingen, wat hij deed, 94. En ik ben toen zo onverstandig geweest niet zelf het premierschap op te eisen. Dan ga ik dus meemaken dat ik een kabinet tot stand breng. PvdA, CDA, D66, waarin D66 ook nog de kleinste van de drie is. Nou, om daarmee aan te komen als groot overwinnaar van de verkiezingen bij je partijcongres, dat leek me geen leuk idee voor Van Mierlo.
Nee, en Van Mierlo had uiteindelijk de sleutel in handen. Zonder D66 kon er eigenlijk geen meerderheid gevormd worden. Dus hij kon toch doordrukken dat het een paars kabinet zou worden.
Ja. En al bij het tweede paarse kabinet was zijn partij niet meer nodig voor de meerderheid.
En het was ook niet voor niks, in het licht van die verhouding tussen Kok en Van Mierlo, dat Kok bij het aantreden van paars 1 zei, dit is een heel gewoon kabinet.
En dat hij heel snel na het aantreden regelde dat iemand anders dan Van Mierlo de facto de vicepremier was, namelijk Hans Weijers. Nou, in die periode speelt natuurlijk nog iets wat enorme invloed heeft op het zelfidee van de linkerzijde. Dat is natuurlijk de val van de Berlijnse muur, dus de instorting van het communisme als het links tegenmodel, ja, het socialistisch tegenmodel van de wereld en de opkomst meteen daarop van de zogenaamde Third Way. Ik noem een Bill Clinton, Tony Blair, En natuurlijk Wim Kok, die door Bill Clinton nadrukkelijk werd gezien als hun voorbeeld.
Ja, kapitalisme met een sociaal gezicht zou je het kunnen noemen. Laten we even luisteren naar Bill Clinton over de invloed van Wim Kok.
Wim Kok from the Netherlands actually was doing all this before we were.
Dat betekent natuurlijk, Jaap, dat dus de linkerzijde, de progressieven van na de val van de muur, dus een ander soort linkse samenwerking moesten gaan formuleren, definiëren, dan daarvoor, toen dus zeg maar, de communisten, dus de anticapitalisten, om maar zo te zeggen, een belangrijke en in sommige landen dominante stroming van links waren. Links is dus na de val van de muur niet meer het links van daarvoor. Zie dus ook Gerhard Schröder met zijn rood-groen coalitie.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
PG, als je kijkt naar die geschiedenis van potentiële linkse of progressieve samenwerking, die dan meestal, als het op aankomt, niet doorgaat.
Ja, met heel veel dus verwachting en perspectief. En als het puntje bepaaltje komt van die Hafmoeske twijfelmomenten. Ja.
Dat is eigenlijk iets wat je in de hele politieke geschiedenis echt al in vorige eeuwen zie je dat terugkomen.
We hadden het al over Domela en Kuiper en Troelstra. Dan heb je dus over het begin van partijvorming, massademocratie, massamedia, ja, medezeggenschap in het toen nog door de liberale heren gedomineerde Nederland. Je hebt het over het Duitsland van Bismarck, ja, waar de SPD opkwam, de Britten waar Labour opkwam.
Ja, PG, laten we over die internationale kant nog een keer een aparte aflevering maken, want Nederland is ook hierin niet uniek.
Zeker niet. En die geschiedenis ook van het ontstaan van politieke partijen aan de linkerzijde, maar ook elders, in andere Europese landen, landen om ons heen, is niet alleen zeer boeiend vanwege de kleurrijke gebeurtenissen en personen, maar ook de invloed van de grote denkers in die landen op ook Nederland.
Als we Europees en ook nog verder internationaal kijken, er zit natuurlijk ook meteen in Nederland een tegenstelling tussen hoe partijen naar de wereld kijken. Je hebt ook binnen links nationalisten en internationalisten.
Het begon al letterlijk in die 19e eeuw. Zowel vanuit zeg maar de meer rechterkant als de zeer linkse kant van bijvoorbeeld een Domela werd de SDAP, dus de grote sociaal-democratische partij van zeg maar middenlinks, altijd een beetje bespot. Zo, ja, arbeidersvolk. Ja, tuurlijk. Weet je hoe ze de SDAP spottend noemden?
De studenten, dominees en advocatenpartij.
Ja, en dat was niet een compliment. Terwijl er ook niks op tegen is om een dominee als partijleider te hebben.
Ja.
Laat staan een advocaat. Maar waarom zei men dat? Omdat een van de kenmerken van de politieke cultuur van die partij was een hang naar grote theoretische debatten. En dat hebben die S, die D en die A natuurlijk in hun vak, in hun zelfverständnis natuurlijk in zich. De grote debatten binnen de sociaaldemocratie in de 19e eeuw, begin 20e eeuw, ja, die zijn natuurlijk nog altijd belangrijk vanuit dus de politieke historie, vanuit filosofie en dergelijke. Hè. Dus Bernstein, Kautsky, Antonio Gramsci, de grote Italiaanse linkse denker, maar ook Leon Trotsky en Lenin, hè,
ja, allemaal
en later Stalin.
Mensen die op een totaal andere manier over de dingen dachten.
Er waren grote dus ideologische strijd, hè, tussen Bernstein en Kautsky bijvoorbeeld. Gramsci kwam als Italiaan, als Zuid-Europeaan met een heel eigen, zeg maar wat meer cultuurmarxistische manier van denken over hoe als het ware de arbeidersbevrijding zou moeten komen.
Dit gaan we dus in een aparte aflevering diepgaand ooit nog een keer behandelen.
En dat leidde er dus toe dat je eigenlijk twee grote stromingen kreeg. Die dus voortdurend met elkaar knokten. Dat waren dus de revolutionairen en de reformisten. Joop den Uyl die zei altijd, ik ben van het zondegras der reformisten. Dus de revolutionairen zaten meer op de lijn, zeg maar, van Lenin. Van desnoods met geweld de macht overnemen. De reformisten zeiden nee. Je moet met meerderheden van het volk. Via democratisering, sociale regelgeving, sociale wetgeving. Het kapitalisme aan banden leggen. Misschien zelfs een aantal opzichten opheffen. Maar vooral volksverheffing. De gezondheid van mensen. Oude dagvoorzieningen. Dat soort dingen. En dat leidde ertoe dat het eerste land in Europa waar dat dus echt macht kreeg, was natuurlijk Duitsland in 1918, 1919 met de val van het keizerrijk en de Republiek van Weimar.
Ja, Duitsland waar ook wel eens angst is geweest dat de communisten daar de macht zouden overnemen, maar dat gebeurde niet.
Er is een staatsgreep gepleegd, een complete burgeroorlog, die kennen we als de Spartacus-opstand. Dat was dus van de afsplitsing van de SPD... De USPD, de onafhankelijke SPD, die dus later de KPD werd, de Communistische Partij Duitsland. Als ik de naam Rosa Luxemburg zeg, dan ben jij in beeld.
Ja.
Die vrouw was een van de leidersfiguren, grote persoonlijkheid. En die is dus gewoon letterlijk vermoord op straat.
Ja, maar goed, de samenwerking tussen sociaaldemocraten en wat conservatieveren, christendemocraten en ook liberalen.
Dat werd de Weimar Republiek.
Dat was de eerste keer eigenlijk aan de orde in Duitsland.
En dat was dus geen linkse meerderheid. De sociaaldemocraten onder leiding van Friedrich Ebert, die de eerste president ook van Duitsland werd, die kozen voor een coalitie met Centrum, wij zouden zeggen de KVP. Dat was de partij van Konrad Adenauer, de burgemeester van Keulen. En de Deutsche Democratische Partij, de DDP, en dat was zeg maar de D66-VVD van de betere burgerij. De Bildungsburger. Daar stemde Katja Mann, de vrouw van Thomas Mann, op. Nou, dan ben je in beeld.
Katja Mann op sneakers.
Ja, zeker, zeker. Zij was de CEO van de firma Mann. Daar zie je dus de revolutionaire en de reformisten. En de SPD koos dus voor de reformistische lijn met een compromis met het midden. En de linkerkant, de revolutionaire, dus de KPD, de communisten, werden daarom zo ongelooflijk fel tegen deze sociaalfascist.
Ja, en hier zie je dus ook het misverstand soms bij hele radicaal linkse mensen. Dat links eigenlijk één grote gemeenschap is. Dat is alleen al niet in de wijze waarop je tegen politiek en samenleving aankijkt.
En waarom en hoe je macht uitoefent. Er is nog een tweede grote, ja, zeg maar, dichotomie in dat brede links. Daar wees hij al op, de internationalisten versus de nationalisten. Stalin, die zei, wij zijn internationalisten als communisten, hè, Lenin, Marx, Engels. Maar om het communisme de wereld te laten beheersen, moet je ergens beginnen. Dus Stalin zei, we gaan dus het communisme, het socialisme in één land beginnen. Dat was natuurlijk wel het grootste land op aarde met de meeste vierkante meter, namelijk Rusland en de Sovjet-Unie. Maar in feite was Stalin dus een nationalist. Dus dat internationalisme, dat was een soort suikerlaag voor de buitenkant. En dat zie je tot de dag van vandaag binnen de linkerkant. Mag ik eens een voorbeeld geven? Tony Blair tegen Jeremy Corbyn. Maar bijvoorbeeld ook Helmut Schmidt van de SPD tegen Oscar Lafontaine. Hè, die nu uiteindelijk dus bij die linken ook terechtgekomen is.
Ja, en in Nederland zie je het ook. Want bijvoorbeeld D66 en GroenLinks. Die kijken heel anders naar de Europese Unie. Dan de Socialistische Partij van Lilian Marijnissen.
Of de Partij van de Dieren.
En de Partij van de Arbeid, die zit daar soms ook weer een beetje mentaal tussenin, tussen die twee houdingen.
Ja, laat ik het een beetje ondeugend zeggen. Waarvoor kiest Liliane Ploemen voor Ronald Plasterk of voor Sigrid Kaag? Maar bijvoorbeeld in Frankrijk, prachtig voorbeeld ook rondom dus zowel de economie en Europa. Jacques Delors, ja, als de grote man van Mitterrand, minister van ongeveer alles, ja, over economie, tegen Georges Marchais, de leider van de communisten en van dus de grote klassieke vakbonden in Frankrijk. Delors werd de chef in Europa, niet Marchais. Nou, ik wees al op de Britten, Roy Jenkins, de man die uit de Labour Party stapte, vanwege Europa en vanwege dus de neiging naar extreem links van mensen als Jeremy Corbyn en toen een soort nieuwe liberaal-democratische pro-Europese partij oprichten.
Ja, en je zou kunnen redeneren dat hoe belangrijker Europa is geworden in het dagelijks leven, Europese politiek is eigenlijk binnenlandse politiek, hoe lastiger het wordt om die twee stromingen echt structureel goed te laten samenwerken.
En dat zie je dus ook dat dus partijen als Die Linke in Duitsland bijvoorbeeld ook de kleine linkse partij die ongeveer als enige tegen Mario Draghi stemde als premier van Italië samen met de Fratelli d'Italia, dus de neonazies.
Kun je nagaan.
En Die Linke zijn dus net zo pro-Putin als de AfD. En in Nederland zie je zulke Poetin-achtige dingen ook wel eens een beetje. En vond ook de zekere warmte bij sommige linksen voor iemand als Maduro en Venezuela. Dus dat nationalisme versus internationalisme is dus zo'n onderliggende, mag ik zeggen, culturele blokkade bijna voor linkse samenwerking. Net als dat van reformisten en revolutionairen.
Ja, zijn er nog andere tegenstellingen die je ook weer binnen die linkse beweging tegenkomt?
Ja, het benadrukken van zekerheid voor de gewone man. He, zoals dus bijvoorbeeld zo'n Friedrich Ebert deed. He, na de val van het keizerrijk. We moeten wel de sociale zekerheid en die dingen nu gaan uitbouwen voor de gewone man.
Ja, zoals ook,
versus de innovatieve kant. Ik zal maar zeggen, van we moeten allemaal nieuwe experimenten gaan doen.
Ja, Lodewijk Asscher benadrukt natuurlijk, toen hij nog lijsttrekker was van Partij van Arbeid, in de richting van de verkiezing van 2021, zekerheid heel erg. Dat had hij ook geleerd van een reclameman. Benadruk dat nou, noem dat woord in elke tweede zin die je uitspreekt.
Maar dat was heel klassiek, mag ik zeggen. Dat was heel erg Wim Kok. Meer dan Joop den Uyl. Die meer, ook vaak die vernieuwende kant benadrukte. Ook als vanuit de kunsten en vanuit dergelijke. En bijvoorbeeld ook Ad Melkert, die als partijleider van de Partij van de Arbeid natuurlijk vergeten is door velen, maar die in feite in dat opzicht een klassieke voortzetter was van Wim Kok.
Ja, Ad Melkert herinner ik me van toen hij minister van Sociale Zaken was, dat hij op een bepaald moment kwam pleiten voor een koude toeslag. En dat deed hij ook in de dikste jas die hij in zijn garderobekast had kunnen vinden. Natuurlijk met de camera's buiten. Pleiten voor een koude toeslag.
Dat had recent dus heel goed weer gekund.
Overigens, jij noemde innovatie als iets wat dan aan de andere kant van die redeneerlijn staat. En als je kijkt in de parlementaire geschiedenis, Tweede Kamerdebatten, dan zie je dat het woord innovatie, wat je tegenwoordig natuurlijk heel vaak hoort, in de jaren 70 eigenlijk voor het eerst regelmatig al gebruikt werd door Jan Terlouw, die toen de D66 aanvoerder was.
Dat was typisch zo'n beta-ingenieur die dus die nieuwe economische en technologische ontwikkelingen interessant vond. En bij innovatie bedoel ik dus niet alleen technologie, maar ook dus innovatie in de zin van staatkundige vernieuwingen, democratisering en dergelijke. Nou, wat in de PvdA zelf bijvoorbeeld Rottenberg met zijn niet niks jongeren tegenover Wim Kok en tegenover een Melkert. Maar bijvoorbeeld ook een Hans Weijers, ja, als een soort innovatieaanjager. Vanuit D66 tegenover de meer klassieke PvdA-polder binnen Paars. Dus ook dat is dus veel meer dan een accentverschil. Daar zitten dus ook hele diepe motieven onder. En dat zie je ook in wat ik me altijd wel noem, en dat zeker in deze tijd, de linkerzijde, ben je nou voor de boterham of voor de identiteit?
Ja, boterham is ook, zou je kunnen zeggen, zekerheid.
Ja, maar ook gewoon ervoor zorgen dat de mensen, aan het werk kunnen. Dat ze de kinderen, naar school kunnen.
Ja, en identiteit, hoe omschrijf je dat? Want dat is altijd een lastig begrip.
Dat is natuurlijk de nieuwe tijd, dat men zegt van ja, het wie wij zijn.
Ja, dus veel aandacht voor feminisme, LHBTIQ+.
Ja, gender, ras, herkomst. Regio tegenwoordig. Rob Jetten die zelfs de Elfstedentocht ontdekt. Sylvana Plasterk die ook heel erg identiteitachtig aan het worden is op dat punt. Tegelijkertijd zie je bijvoorbeeld een Lilianne Marijnissen zit in feite, als je kijkt naar de linkerzijde, is dat een vrouw van de lijn Koolmees en Dijsselbloem. Kijk nou naar de boterham van de werknemer. de positie van de ZZP'er, de werkende vrouw, de kinderopvang.
Ja, er is nog,
dat kinderen kunnen studeren zonder veel schulden.
Er is nog een tegenstelling die je af en toe heel duidelijk ziet. En dat is die tussen rood en groen. GroenLinks is natuurlijk de partij die dat zelfs in de naam van de partij al probeert te verenigen. Ze hebben ook heel leuk in hun logo groen in het rood geschilderd en links in het groen geschilderd.
Geen roos, geen tomaat.
En je ziet ook dat bijvoorbeeld de SP het klimaatbeleid belangrijk vindt, maar niet het allerbelangrijkste.
Ja.
En dat GroenLinks, als het erop aankomt, klimaatbeleid belangrijker vindt dan de sociale zaken.
Nee, klimaat is sociaal. Want dat is overleven en dat is zorgen dat iedereen mee kan doen daarin.
Ja, nee, zoals Sigrid Kaag het onlangs zei in het televisieprogramma M, doen of doodgaan.
Nou, kijk naar Europa. De SP zit in Europa niet bij Ska Keller.
Van de Groenen.
En Bas Eickhout.
Van de Groenen.
Maar ze zit met allerlei andere, mag ik zeggen, fundamentalistisch, linkse, soms vroeger communistische partijen zoals Die Linke.
Ja, en die groep in het Europese parlement kan alleen maar samenwerken met elkaar, omdat ze elkaar heel erg vrij laten, want anders zouden ook zij niet kunnen samenwerken.
Wat op zichzelf mooi is, dat dus extreem links alleen door liberaal te zijn toch nog iets kan voorstellen in Europa. Dat heeft wel iets leuks eigenlijk. Maar ik kijk bij rood, dus die nadruk op ook dat element wat we net noemden, de boterham. Dan denk je aan mensen als Helmoet Schmidt. Een man als Joop den Uyl. En bij groen denk je dan eerder dus aan Joschka Fischer. Dan denk je aan Paul Rozemuller. Ik noemde ook al zo'n Ska Keller, een Bas Eickhout. En dat is toch een meer dan dus een accentverschil. Zeker als de klimaatcrisis en alles daaromheen, natuurlijk net als bij dat nationalisme en internationalisme, een zwaarder, essentiëler thema wordt. Dus op dit punt neemt als het ware de mogelijkheid, ook in ideologisch opzicht, om met links samen te werken eerder af dan toe. En dan is er nog iets, en dat heeft ook iets te maken, ja, met de, ja, zeg maar, de wijze waarop links zich uit. Ik bedoel dus niet de verpakking, niet zozeer de reclamespotjes, maar meer, laat ik zeggen, de wijze waarop links zichzelf verstaat. De taal, de codes, de beelden, de liederen. die we natuurlijk ook kennen van Stem des Volks en dergelijke. Dat is altijd een tussen twee polen bewegen, namelijk van nadruk op de volksverheffing. Dus ook de arbeider moet mee kunnen en mag ook mee en kan dat ook als hij de ruimte krijgt, geestelijk.
Ja.
Voor de hoge cultuur en het benadrukken van het volkse, het anti hogere cultuur.
Heel interessant, want de VARA, dat was natuurlijk de omroep die lang gelieerd was aan de Partij van de Arbeid, die had vroeger het concert op de zaterdagmiddag in het Concertgebouw. Dat was een live uitzending. En daarmee lieten ze dus zien, wij willen iedereen laten kennismaken, ook de arbeidersklasse, met hogere cultuur, concerten.
De zaterdagmatinee, zoals dat later heette, is in de wereld beroemd om de ongelooflijke kwaliteit van met name de opera-series daar. En dat is een van de oudste ononderbroken radio-rubrieken, zal ik maar zeggen, ter wereld voor klassieke muziek en opera. En ik noem één naam, de koningin van de zaterdagmatinee in de jaren 80, de Roemeense nachtegaal, de Callas van Boekarest, Nelly Miricioiu. Wat die vrouw aan met name ook het bel canto repertoire, vergeten opera's, kon zingen, dankzij Jan Sekveld, de man van de VARA zaterdagmatinee, heeft geschiedenis geschreven in de klassieke muziek.
En tegelijkertijd was bij de VARA lange tijd, ja, min of meer een verbod om op de radio artiesten te draaien als Johnny Jordaan en de Zangeres zonder naam.
Maar dit geeft dus aan dat aspect volksverheffing. Ja, ook de hoge cultuur is niet iets voor de elite, maar is voor de brede heffen des volks. Die mag daar ook van genieten, maar mag ook daardoor geïnspireerd raken. Een man als Joop den Uyl met zijn ongelofelijke kennis van van de dichtkunst, van de literatuur. Heel kenmerkend voor dus die kant van links.
Laten we even luisteren naar Joop den Uyl, die in de Tweede Kamer Bertolt Brecht reciteert.
Enkele maanden geleden bij de Democratische Conventie heeft gouverneur Cuomo van New York een, naar mijn oordeel, hele aangrijpende redenvoering gehouden, waarin die over dit punt uitsluitend gesproken heeft. Over a tale of two cities. Een verhaal van twee steden. Hij sloot aan bij een opmerking van president Reagan die gezegd heeft: wat is dat toch, al die mensen die praten over ellende, misère, armoede. We hebben geen politiek van armoede. Kijk om u heen, daar ziet u de lichtjes van de stad. Kijk naar New York, de wolkenkrabbers, de brandende lichten, de glitter, de reclame, de dakrestaurants. Wat wilt u? Geloof in de toekomst. Ja, daaronder, daar is de werkelijkheid van de armoede. Van de mensen uit de vuilnispakken pakken. De mensen van de sloppen. Dat is de werkelijkheid van diegenen die in donker zijn. Man ziet nur die im Licht sind. Die im Dunklen sieht man nicht. Drei Groschen ober. Halve eeuw geleden. Dat is de werkelijkheid. Wij zien als politici, wij zien niet meer hoe ontzaglijk veel mensen vandaag de dag inderdaad de kamp hebben met armoede. En een politiek die betekenis heeft, die zal voluit dat moeten zien en beleid moeten voeren, herstructureren om die tweedeling te voorkomen. Hij is nog geen feit, goddank niet. Maar als we niet een ander beleid voeren, dan zal die een feit worden en dan zal het niet alleen deze samenleving breken, het zal ons opbreken.
Dat was Joop den Uyl.
Ja, prachtig. Je weet, als Duitsland liefhebber en literatuur liefhebber word ik daar blij van.
Dit is dus zeg maar de linkerkant die het volk wil verheffen. Maar er zijn ook momenten dat je juist de meer volkse kant benadrukt ziet.
Vanuit het idee, we moeten de, zeg maar, nog niet tot Vasalis het bel canto van de Italiaanse 19e eeuw bekeerde arbeider ook een beetje aanspreken op wat hij gewend is. Of wat wij denken als campagnemakers en spindokters dat hij gewend is.
Er waren debatten in 1973 over een verbod van de zeezenders. Het tekenen door Nederland van het verdrag van Straatsburg, ratificeren. En daar zag je dat de partijen die gelieerd waren aan de Hilversumse omroepen, zoals de Partij van de Arbeid, die waren natuurlijk op weg om die zeezenders de nek om te draaien. Maar een partij in de Tweede Kamer die daar niet voor was, was interessant genoeg de CPN. Die zei: gun de arbeiders nou hun radiostations.
Heel slim. Heel slim van de communisten. Dat ze deze vrije jongens, deze volstrekte gewetenloze ondernemers, deze multimiljonairs, de Herman Heinsbroeken van hun tijd, dat die gesteund werden door de communisten. Nou, je ziet dit op allerlei manieren in die linkse partijen. De SP heeft een soort traditie van wat ik maar noem een soort progressieve nederpop.
Ja.
Ook die neiging van linkse partijen zich bijvoorbeeld te associëren met voetballers. Terwijl die meestal allemaal natuurlijk gewoon VVD stemmen vanwege hun niet geringe inkomsten.
Ik herinner me inderdaad in de jaren 70 mensen als Willem van Hanegem die in de karavaan van den Uyl meegingen.
En Ruud Gullit die als de persoonlijke vriend van Mandela ook altijd aan de linkerkant werd bejubeld.
Ja, ook Willeke Alberti was trouwens in de jaren 70 een aanhanger van Joop den Uyl. En die heeft later nog wel eens op een lijst gestaan voor een gemeenteraad voor de VVD.
Hoewel ik mij nooit een echte socialist heb gevoeld, stem ik deze keer toch op den Uyl. En waarom? Omdat ik vind dat hij het afgelopen 4 jaar ontzettend goed gedaan heeft. Nou ja, ontzettend goed.
Maar ook dat team Kaag dat ineens die sneakers benadrukte. Bijvoorbeeld Lilian Ploemen die nu eens een heel nummer maakt van het carnaval uit haar jeugd in Limburg. Dat zijn dus pogingen, als het ware een soort wat meer de volkse kant van links te adresseren. We hebben het al een keertje eerder gehad over de arme Joop den Uyl bij André van Duin.
Ja.
Wat dacht je van Job Cohen die een Polonaise moest doen?
Ja, dat was min of meer gedwongen, hè, door een televisieprogramma.
Verschrikkelijk. En Jan Marijnissen, als Brabander uit de worstenfabriek. Die kon daarom natuurlijk ook zo authentiek. Daar geloofde je het van.
Ja.
Maar Joop den Uyl, die dus als student al een sublieme verzameling eerste drukken van Franz Kafka opbouwde, omdat er bijna niemand wist hoe ongelooflijk goed dat was. En dat hij dat als gewoon een student voor bijna niks kost. En bij zijn dood een verzameling bij hem thuis was, literair, waar ieder museum van de letterkunde iets voor zou over hebben. Dat is dus een heel ander aspect van de sociaaldemocratie en van de linkerkant. Dus de linkerkant heeft altijd tussen die twee polen wat worstelend en soms ook wat onecht zich in zijn uitingen bewogen.
Ja, overigens is dat natuurlijk niet uniek voor de linkerkant, want ik zag onlangs ook een CDA-lijsttrekker op een schaatsbaan. En dat is natuurlijk ook iets volks.
Dat is heel erg volks, als zijn die schaatsers tegenwoordig, net als die voetballers, volgens mij allemaal miljonair. En ik kan mij een CDA-lijsttrekker misschien zelfs wel de allereerste herinneren die nog wel eens op een fiets zat.
Ja, dat is waar.
Je ziet dus, Jaap, dat er met hele diepe culturele en historische oorsprongen en in die linkerzijde een soort dichotomie zit tussen heel verschillende, ik zal maar zeggen, matrixen. Nationalisme, internationalisme, volksverheffing, het volk knuffelen.
Ja, groen versus rood.
Groen en rood, reformisten, revolutionaire, zekerheid, vernieuwing. Dus dat die linkse partijen bij elke keer dat het dichtbij de macht is, dan ineens geconfronteerd worden met het feit, nu zul je toch moeten kiezen wie je bent. En dat dan leidt tot een zeker uit elkaar vallen. We zien het dus nu opnieuw deze dagen. Heeft dus eigenlijk wel een soort cultuurhistorische logica.
Ik denk dat het campagnecomité van de VVD met belangstelling naar deze aflevering heeft zitten luisteren. Want het wordt dus toch weer, als er niet heel veel gebeurt de komende weken, een VVD-premier en niet Sigrid Kaag, Lilian Ploemen, Lilian Marijnissen of Jesse Klaver.
Links loopt de kans zelf een vooruitstrevende minister-president te voorkomen. Jaap, jij had het al even over Joop den Uyl, de literator. En hij kende zijn Brecht. Zeker. En je kunt, nu we het over die dichotomie hadden aan de linkerzijde, cultuurhistorisch, heel diep, natuurlijk niet beter eindigen dan met een opera. Ja, en nee, ik ga niet Nelly Mirichoyou in een bel canto opera. Al is haar versie van die aria van Anna Bolena de allermooiste ooit
dit
opgenomen.
Dit was de Vara. Goedemiddag.
Wij doen natuurlijk Brecht. In de opera gecomponeerd door Kurt Weill, zijn vriend, in de jaren 20, jaren 30. Hun Dreigroschenoper, de Drie Stuivers opera. Een opera voor bedelaars, zoals ze dat noemen. En die eindigt met dat beroemde koor. Dat je moet kijken naar de mensen die je wel ziet. En dat je de mensen die je niet ziet, snel vergeet. Hè, wat Joop den Uyl aansnapt. En dat eindigt met die beroemde keus voor elke dus politicus. Waar ga je voor? Ga je voor dat de mensen de boterham hebben? Of ga je voor de identiteit, zouden wij nu zeggen? Eerst komt das Fressen en dan komt die moraal.
En die getreten werden treten wieder. Daarom sollte man das Unrecht nicht zu sehr verfolgen.
Dit was het slotkoor uit de Dreigroschenoper. Dankjewel, PG.
Graag gedaan, Jaap.
Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 170. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door vrienden van de show. Jij kunt ook vriend worden door met een donatie deze podcast mede mogelijk te maken. Ga daarvoor naar de website vriendvandeshow.nl/bb. Tot volgende keer.
Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.